Gemeente, er is nog een mededeling van de activiteitencommissie. U kunt u tot uiterlijk aanstaande vrijdag aanmelden voor de barbecue van 29 juni. En voor verdere informatie verwijzen we naar het kerkblad. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het Bijbelboek Jesaja. We lezen uit hoofdstuk 53 en beginnen daarbij vers 10 te lezen. En we lezen door tot en met 54 vers 5. Dus de schriftlezing is Jesaja 53, te beginnen bij vers 10. En wij lezen door tot hoofdstuk 54 vers 5. En dan lezen wij het woord van de Heere. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak gejuich met vrolijk gezang, en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genoemd worden. Tot zover de schriftlezing. En de tekst wordt gevormd door de woorden uit vers 5. De woorden: uw maker is uw man. Tot zover. Doen we belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen van het geloof, en daarna zingen wij Psalm 31, vers 16. Psalm 31, vers 16, nadat wij eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O soevereine en zorgzame drie-enige God, het is uw goedheid dat wij weer opnieuw hier mogen zijn, samenkomen op deze uw dag. Heere, wij danken u dat wij opnieuw uw woord hebben mogen openen en dat we daaruit enkele woorden willen overdenken. Uw woord is rijk en diep. En wat hebben wij daar veel onderwijs uit te ontvangen? En wat is uw woord toch altijd weer nieuw? Wij bidden u of u uit deze eenvoudige woorden, uw maker is uw man, toch wil laten zien hoe rijk deze woorden zijn. En laten wij, Heere, de schatten die hierin opgetast liggen, mogen ontvangen. En dat we die duidelijk voor ons mogen gesteld zien. En dat we deze enkele woorden als een schat met ons omdragen. Want daar ligt toch zoveel in. En daarvoor hebben wij nodig de werking van uw Heilige Geest. Zo bidden wij u om uw licht en waarheid. Wij bidden u, Heere, of u de hemelen wilt openen en u wilt afdalen. Dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dat het een onvergetelijk uur mag zijn. Omdat uw aanwezigheid bemerkt wordt. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Heere, schenkt u verlossing. Ook voor hen die in moeite zijn. Omdat we in een week van voorbereiding zijn. En dan zijn er bestrijdingen, zijn er moeite. Heere, wij bidden u of u uw genade wilt verheerlijken. Heere, ook uw kinderen worden aangevochten en bestreden. Wij bidden u of u hen een schuilplaats wilt zijn, zoals we zojuist gezongen hebben uit Psalm 31. Want u wilt toch een schuilplaats voor uw volk zijn. Wilt u dat zijn ook in deze komende week? Geef dat we ons mogen bergen daar bij u, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, laat daar de regen ons gans rijkelijk mogen overdekken. En laat daar uw volk mogen voortgaan van kracht tot kracht. En doe een iegelijk van hen straks in Sion aankomen. Maar de weg naar Sion is een weg van bestrijdingen. Een weg van de geestelijke strijd. Een weg van zelfverloochening. Een weg waarin ze bemoedigd worden vanuit uw woord en door uw geest. Heere, wilt u zo uw kinderen leiden? Dat ze komende zondag ook aan de tafel vertroost en bemoedigd mogen worden. Heere God, wij danken u dat ook wanneer het is na een geruime tijd van afwezigheid we weer in de kerk mogen zijn. Schenk ook uw zegen en uw nabijheid. We bidden u, Heere, of u in uw gunst ook zieken wilt gedenken. Hen die het moeilijk hebben. Hen die lange tijd aan huis verbonden zijn. Zij die vroeger met ons opkwamen naar uw huis, maar het nu niet kunnen. We bidden u voor weduwnaren en voor weduwen. We bidden u voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. We denken aan moeders die er alleen voor staan. Ontferm u over hen. Schenk hen kracht en genade. Heer, u kent ook hen die een kruis hebben te dragen, waar iedereen zomaar naar kan kijken. Maar Heer, het kan ook best zijn dat er een kruis gedragen wordt in het verborgene, waar niemand iets van weet. Wilt u ook hen nabij zijn, dat we in al de moeite van het leven onze weg op u weten te wentelen, dat u ons voortdurend tot een schuilplaats zult zijn. En dat we daar mogen leren zingen van uw trouw, van uw goedertierenheid. Heere, wilt u zo bemoeienissen hebben. Maar vooral bidden wij u, Heere, om het geestelijke leven. Want daar komt toch alles op aan. Dat geestelijke leven bij ons gevonden mag worden. dat wonder van de wedergeboorte mag plaatsvinden. Dat zondaren zicht mogen krijgen op wie ze zelf zijn. En dat hun ogen geopend mogen worden voor de heerlijkheid van hun Maker. En dat hun Maker ook hun man zal worden. Heere, wij vragen u dan of u bekering en verootmoediging wilt schenken. Of u uw genade wilt verheerlijken. Heere, gedenken ieder van ons in al onze persoonlijke omstandigheden. Wat zijn wij afhankelijk, Heere, van uw soevereine werking. En wat kunnen wij zonder u toch niets. Heere, wilt u onze gemeente gedenken, bewaren en geleiden. Gedenk de jongeren die hier niet zijn. We bidden u nogmaals voor hen. We bidden u, Heere, voor vaders en moeders in de kerk die geroepen worden om kinderen op te voeden. U weet hoe moeilijk dat kan zijn en wat voor vragen er komen en wat voor moeite er aanwezig kunnen zijn, ook in een gezin. Geeft u wijsheid en kracht aan vaders en moeders om hun gezin te regeren met liefde en met beslistheid. En laat in onze gezinnen uw woord en uw wet geëerd mogen worden. En laten vaders daarop toezien. En moeders ook daarin hun kinderen mogen onderwijzen. Heere, wij bidden u of u wilt werken bij onze kinderen, bij onze jongeren. En we bidden u, Heer, of u ook hen wilt gedenken waarvan we hun namen lezen in de ledenregister van onze kerk, maar ze komen nooit in de kerk. Er zijn enkele gezinnen die zo leven. En wij bidden u, Heere, zoudt u hen te sterk willen worden. Wij vragen u of u ze nog terug wilt brengen in uw huis, of u nog wonderen wilt doen. Heere, gedenk ook onze eiland en allen die hier wonen. Wilt u de kerken toch zegenen en de politieke partijen die uw naam beleiden, wilt u hen versterken, dat ook plaatselijk ook uw wetten nog gehouden mogen worden, ook in onze gemeente. We bidden u voor hen in moeite, ook op ons eiland. Er zijn er ook die verslaafd zijn, die in moeite verkeren, die aan de rand van de samenleving zijn. Al is dat veelal voor ons verborgen, maar uw ogen zien het allemaal. Wij bidden u voor hen en wij vragen u of te midden van de nood er gezien mag worden dat u een redder bent en een schuilplaats en een ontfermer. Heere, wij vragen u uw ontferming over onze regering. Wilt u haar wijsheid geven in alle beslissingen die genomen moeten worden? We dragen u op ons koningshuis. Gedenk onze koning en koningin en hun gezin. Wilt u hen bewaren en tot zegen stellen voor ons land en volk. We bidden u voor landen waar oorlog is en ellende, ook in Oekraïne, waar de oorlog nog steeds doorgaat. Heere, ontferm u over die soldaten daar en geef dat er toch een oplossing gevonden mag worden. We vragen uw ontferming ook over het Midden-Oosten. Wilt u geven dat ware vrede gegeven mag worden? We bidden u of u Israël wil verlossen van haar vijanden die met leugen en bedrog en met valse propaganda proberen Israël tegen te werken. We bidden u ook, Heer, om verlossing van die macht die Israël wil wegvagen en totaal wil uitroeien. Heere, we bidden u of u daar toch een uitkomst in wil geven. Geeft u ook wijsheid aan hen die belangrijke posities hebben. We bidden u vooral voor de Amerikaanse president. Wilt u hem wijsheid en kracht geven, nu hij de enige is die werkelijk iets kan betekenen om de vrede te bevorderen en recht en gerechtigheid te doen. We vragen u, Heere, uw ontferming en leiding, ook over hem. Wij bidden u, Heere, of u het werk van de zending wilt versterken, of u overal wilt geven dat mensen u mogen leren kennen. Zegen het werk van de Bijbelvertaling. We denken ook aan het werk van Hessel en Kobe Visser, die inmiddels weer teruggekeerd zijn naar Botswana. Gedenk hen daar en sterk hen. Heren, we bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël. Laat er een getuigenis mogen klinken aan uw oude bondsvolk. En laat daar, heren, bekeringen mogen plaatsvinden. We bidden u ook voor uw kinderen die vervolgd worden. Heer, u weet de spanning die dat met zich meebrengt en de druk waaronder ze staan. Geeft u hen kracht dat ze onder die druk niet bezwijken. Wilt u hen leiden door uw woord en geest en laten ze onoverwinnelijk mogen zijn in u de Heere. Ja, laat uw kerk daar juist mogen groeien tegen de verdrukking in, tot eer en lof van uw naam en tot beschaming van al uw vijanden. Kleine mensen die zich verbeelden om uw werk te kunnen stuk maken. Heere, reis op en toon uw gezag. En laat uw koninkrijk mogen komen door al de volkeren heen. En schenk het ook onder ons, Heere. Sterk uw dienaar in het spreken. Zegen ons, ook als we thuis meeluisteren. Zie ons aan om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 95, de versen 2 en 3. 95, de versen 2 en 3. Geliefde gemeente, Jesaja 53 is een heel bekend hoofdstuk uit Gods woord. En daarin wordt het lijden van de Heer Jezus aangegeven. In vers 10 lezen wij bijvoorbeeld: het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Want de God gaf zijn zoon als een losprijs voor de zonde. En wat was het doel van zijn lijden? Waarom heeft de Heere God zijn zoon gegeven tot een losprijs voor de zonde? U zult zeggen om verzoening te bewerken, dat klopt. Maar voor wie? Voor al de uitverkorenen. Voor zijn volk. Het doel van zijn lijden en sterven was dat de Heere Jezus zich een volk zou vergaderen. Die verzoend en geheiligd worden. Die straks verheerlijkt worden, die eeuwig bij hem zullen zijn. De Heer Jezus heeft zijn ziel gesteld als een zondoffer om zich een volk te vergaderen. En dat zien we ook in vers 10. Dat wanneer de Heer Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En in vers 11, om de arbeid van zijn ziel zullen velen rechtvaardig gemaakt worden. Hij zal vele nakomelingen hebben, hij zal zaad zien. En dan gaat het gelijk door in vers 1 van Jesaja 54, want vaak lopen de hoofdstukken gewoon door in de Bijbel. Dan begint dat met een heerlijke profetie. Het is eigenlijk een jubel. Het is een lofprijzing. Dat voortvloeit uit het voorgaande. Want na het lijden en sterven van Christus gaan er heerlijke dingen gebeuren. Heidenen worden behouden. En daar gaat het om in vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Waar heeft de Heer het hier over? Wie waren de onvruchtbaren? Dat waren de heidenen. De heidenen hadden geen geestelijke kinderen voortgebracht voor de Heere. Maar Israël, al was daar ook veel afval, maar Israël had geestelijke kinderen voortgebracht voor de Heere. Maar de heidenen waren tot nog toe eenzaam, onvruchtbaar. Ze waren als een vrouw die niet getrouwd is. En dan zegt Jesaja hier, zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Dat zijn de heidenen. Want de kinderen der eenzamen, dat zijn de heidenen, al waren ze heel velen. En bestonden ze uit vele volken, toch waren ze eenzaam in de zin dat ze geen geestelijk zaad hadden. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. De kinderen der getrouwden, dat was Israël. De Heer had Israël getrouwd. Maar nu zullen er meer kinderen zijn uit de eenzamen, uit de heidenen, dan de kinderen van de getrouwden van Israël. En daarom zegt de Heere, maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Het beeld van de tenten die opgeslagen, die opgezet worden en dat er vele uitbreidingen zijn. Want deze onvruchtbare, deze eenzame, deze vrouw die niet getrouwd is, dat is het heidendom. Ze waren tot nog toe onvruchtbaar geweest. En hier mogen wij dan een heerlijke profetie horen als een gevolg van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat zij verlost zullen worden. Vers 3, want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Daar heeft de Heere Jezus het over zijn kerk. En dat zijn kerk, zal de heidenen erven, de heidenen worden ingelijfd in de kerk Israël. De kerk wordt uitgebreid over de heidense volkeren en de Heer Jezus zal vele nakomelingen zien. Hij zal veel volk hebben en dat door heel de wereld heen. En dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. Want daar was het de Heere van meet af aan om te doen, om de heidenen te verlossen. En van hen lezen we hier in vers 5 die heerlijke en prachtige profetie. Want uw maker is uw man. En zo willen wij letten vanmiddag op het heerlijkste huwelijk. En we letten op ten eerste de bruidegom. En ten tweede de bruid. En ten derde het huwelijk. Het heerlijkste huwelijk. We letten op de bruidegom, op de bruid en op het huwelijk. Gemeente, zijn er ook onder ons die zich voorbereiden op een huwelijk. En velen van ons zijn getrouwd en hebben zich op een bepaalde tijd in hun leven voorbereid op hun huwelijk. En het is een zegen om getrouwd te zijn in de Heere. Maar het heerlijkste huwelijk, dat vindt u hier afgebeeld in onze tekst. Dat is het huwelijk tussen een mens en de Heere. Dat huwelijk zal een mens werkelijk gelukkig doen zijn. En de bruidegom in dat huwelijk is dus de Heere. De Heere Jezus. Hij is een heerlijke bruidegom. Hij heeft zoveel liefde voor zijn bruid. Hij beschrijft dat bijvoorbeeld in het Hooglied. Daar wordt de Heere Jezus aangewezen als de bruidegom, als de geliefde. En zo zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 2. Dat ik heb u toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Zo wordt Christus aangewezen als de bruidegom. En heel vaak spreekt deze bruidegom als een, over zijn kerk als een bruid. En zo betoont hij zich dan een bruidegom. Bijvoorbeeld in Hooglied 4 vers 10. Dan noemt de bruidegom de kerk zijn bruid. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. En in Openbaringen 19 vers 7 openbaart de Heere Jezus zich als bruidegom. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En in Efeze 5 vers 25, daar spreekt de apostel Paulus de mannen aan. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hier wordt de Heer Jezus aangewezen als de bruidegom. En daarom zegt de Heer, zegt Jesaja hier in onze tekst, uw maker is uw man. Hij is uw bruidegom. En wanneer we in uw enkele ogenblikken letten op deze bruidegom, dan zien wij hoe heerlijk hij is. We zijn niet gauw uitgesproken over de bruidegom. Er zijn vele facetten van hem te beschrijven. Hij is heerlijk. Hij is volzalig. Hij is de wijsheid van God. Al de schatten van wijsheid en kennis worden in hem gevonden. Hij weet al de noden en de behoeften van zijn bruid. En hij staat gereed om in al deze noden en behoeften te voldoen. Ja, deze bruidegom is de eeuwige zoon van God. Hij is de enige zoon van de koning. En hij wordt door zijn vader aangewezen als bruidegom. En deze bruidegom is erfgenaam van alles. En daarom ligt er in deze bruidegom onnaspeurlijke rijkdom. Al wat aan hem is, is heerlijk en lieflijk. Alle engelen aanbidden deze heerlijke bruidegom. Hij is een bruidegom die zichzelf gegeven heeft voor zijn bruid. Hij is aan het kruis geweest. Daar heeft hij de schuld en de zonde van zijn bruid gedragen. Wat een bruidegom die zichzelf tot in de dood gegeven heeft voor zijn bruid. Zou u, kind van God, hem niet altijd kunnen vertrouwen? Als hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood, zal hij dan ook niet alle dingen u schenken wat u nodig hebt? Is hij niet trouw, barmhartig, genadig, weldadig, groot van goedertierenheid? Deze bruidegom is vol liefde. Er is geen einde aan zijn liefde. Er is ook geen bruidegom op aarde zoals deze hemelse bruidegom. Zijn liefde is volmaakt. Het is de liefde van de drie enige God. God de Vader heeft zoveel liefde voor verloren zondaren dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft als hun bruidegom. En Gods geest heeft zulke intense liefde voor de bruid van Christus. Dat hij plaats maakt in de harten van zelfs de meest onwillige zondaren. De meest halsstarrige zondaren. Ook al moet de Heilige Geest zoveel weerstanden overwinnen. Hij doet het omdat hij zoveel liefde heeft voor die bruid van Christus. En de liefde van deze bruidegom. Dat hij gelijk wilde worden aan zijn bruid. Dat hij mens geworden is. Dat hij de dood voor haar is ingegaan. Dat hij zijn bruid heeft opgeraapt uit haar verloren en ellendige toestand. En dat hij voor haar de hel is ingegaan. Welke liefde heeft deze bruidegom? Er is nog zoveel meer te zeggen. Over deze bruidegom. Elke bladzijde in de Bijbel heeft wel iets te zeggen over deze bruidegom. Door hem is alles geschapen. En het is door hem dat de Heere God tot Adam en Eva kon komen. Nadat ze gevallen waren. En deze bruidegom, de Heere Jezus, was al de middelaar voor Adam en Eva. En op elke bladzijde, u kunt er nagaan, staat er iets over deze heerlijke hemelse bruidegom. Hij is de oneindige, de almachtige, de heerlijke bruidegom. Uw maker is uw man. En er wordt een bepaald aspect van deze bruidegom aangewezen. Dat hij de almachtige schepper is. Door hem is alles gemaakt dat gemaakt is. En zonder hem is er niets gemaakt dat er is. Hij is de schepper. De schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mensen uit het stof van de aarde geschapen. Hij zorgt ervoor dat mensen geboren worden. En dat hun leven onderhouden wordt. Hij is de schepper van elk mens. Hij in zijn voorzienigheid behoudt en beschermt zijn volk. Hij beschermt en bewaart alle mensen in het leven voor zolang het hem behaagt. Hij is de maker van al wat leeft. En zo vergadert hij sommigen uit die mensen tot zijn bruid. En hij bekeert hen. Hij roept allen die onder het woord zijn. En niemand wil zijn bruid zijn. En daarom gaat deze bruidegom plaats maken. Hij gaat hen trekken. En zo maakt deze bruidegom uit mensen kinderen, kinderen Gods. Hij riep hen krachtig. Hij ontfermt zich over hen. En zij leren zich voor hem te buigen. Hij overwon hun onwilligheid. Want hij is hun maker, hij is hun schepper. Niet alleen in het natuurlijke leven, maar vooral in het geestelijke leven. Hij heeft hen opnieuw geboren doen worden. Hij is hun schepper, hun maker, ook in geestelijk opzicht. Hij kwam met zijn Heilige Geest in hun hart. En toen werd alles nieuw in hun leven. En ze leren door hem uitroepen, komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide, de schapen van zijn hand, Psalm 95, vers 6. En in Efeze 2, vers 10, daar beleidt de apostel, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En Jesaja verkondigt het in 43 vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen, want uw maker is uw man. Deze maker formeert zich een volk. Hij is de heerlijke bruidegom. En hij trekt mensen tot zichzelf. En de Vader trekt mensen tot zijn Zoon. En de Geest verheerlijkt Christus in de harten van die mensen. En zo is de drie-enige God de Schepper. Hij is hun Maker. En deze Maker is hun man. Uw Maker is uw man. En dan zien we niet alleen de bruidegom, maar dan zien we ook de bruid. Daar richten we nu onze aandacht op de bruid. Hoe ziet zij eruit? En hoe kunnen wij haar beschrijven? Nou, daar zijn we eigenlijk gauw mee uitgepraat. Daar is niet zoveel nieuws over te zeggen. Over haar wordt ook geschreven op vele bladzijden van Gods woord, maar het is steeds weer hetzelfde refrein. Daar zijn we gauw over uitgepraat. Ze zijn zondaren, opstandelingen. Ze zijn zo anders dan de bruidegom. Hij is vol wijsheid en zij vol dwaasheid. Hij is hemels en heerlijk, maar zij is onaanzienlijk. Haar vader was een Amoriet, haar moeder een Hethitische. De bruidegom is erfgenaam van alles, maar zij is onaanzienlijk. Ze is een bedelares onder de schulden, onder de wonden. Etterende wonden bedekken haar van hoofd tot teen. Hij is heerlijk en smetteloos, maar zij is bevlekt. Hij is blank en rein, maar zij is zwart en onaangenaam. Zij was uitgeworpen op het open veld. Ze was walgelijk in zichzelf. Er was geen schoonheid aan haar. Zij is onaanzienlijk, niet om aan te zien. En deze bruid is ook nog onvruchtbaar. En onvruchtbaarheid onder Israël was een schande. Het was een smaadheid voor een vrouw. En zo is deze bruid. Ze bracht geen vrucht voort voor de Heere. Hij had haar geschapen in het natuurlijk leven en alles welgemaakt. Hij kon naar recht vrucht verwachten en wederliefde, maar van haar was niets. Ze heeft het verbond overtreden. Ze is onvruchtbaar. Uit haar geen vrucht meer in der eeuwigheid. En deze bruid is ook nog onrein. Ze heeft zichzelf bezoedeld. De Heere had haar rein en volmaakt geschapen, maar ze is in opstand gekomen tegen hem. En zo is zij verdorven geworden. En ze is ook nog vol ongeloof. En daarom kan ze zeggen met Jeremia 31, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. En Psalm 44, mijn schande is de ganse dag voor mij. En de schaamte mijns aangezicht bedekt mij. Zo is de bruid van Christus, zij is onrein. En daarnaast is zij ook onmachtig. Ze is een verlaten vrouw. Ze kan zichzelf niet helpen. Machteloos zichzelf te redden. Weerloos tegen vijanden, tegen de duivel die haar in zijn macht heeft. Ze is hulpeloos. Zo is de bruid. En dat is een beschrijving van u en van mij. Hebt u dat al zo gezien? Onaanzienlijk, onvruchtbaar, onrein, onmachtig. Is dat u tot een last geworden? In de week van voorbereiding op het heiligavondmaal dienen we ook daar de vinger bij te leggen. Hulpeloos in uzelf. Wie kan u verlossen? Is er iemand hier op aarde die zijn leven voor u wil geven? Is er iemand hier op aarde die een losprijs voor u kan bedenken? Is er iemand hier op aarde die u uit de macht van de duivel kan redden? Die u verlossen kan van uw schuld en zonde? U bent als een bedroefde weduwe, als een verlaten vrouw zonder leiding en hulp. Zo is de mens van nature. En nu heeft God zichzelf gegeven. Als een man. Om te redden. Om te verlossen. Hebt u gezien hoe heerlijk deze bruidegom is? Want in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal is het juist zo goed. Om te mediteren over wie deze bruidegom is. In de voorbereiding behoort u na te denken over onze eigen onvruchtbaarheid en schuld en schande. En wie we zijn voor de Heere. En dan komt er een droefheid naar God. Een verlangen naar de Heere. En daarom is het juist goed om ook te mediteren over wie deze bruidegom is. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij redt uw ziel. Hij zaligt u. Hij geeft volkomen verlossing. Hij wordt u verkondigd als uw verlosser in de nood. Hij roept u. Hij vertoont zich aan u in zijn heerlijkheid. En hij komt tot u in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En hij zegt, geef de Heere de hand. En er is niemand zoals hem. Wanneer u hem ziet met de ogen van het geloof, dan zegt u, mijn liefst is blank en rood. Dan begrijpt u Petrus, die sprak, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Dan pas ik niet bij u, en toch kan ik niet zonder u. Want u bent alles, maar ik ben niets. Wat een wonder dat deze heerlijke bruidegom naar zo'n bruid vraagt. En dat het komt tot een huwelijk. En zo denken we na over het huwelijk. Want dat is toch wel een wonder. Welk bruidegom vraagt naar een vuile, arme en lelijke bruid? Nou, misschien kan dat wel gebeuren, omdat die bruidegom toch een inwendige schoonheid ziet. Een innerlijke schoonheid ziet in zo'n meisje, in zo'n vrouw. Maar dat geldt niet van ons. Want de bruid waar wij het hier over hebben, die is niet alleen lelijk en vuil en arm aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Ze is geheel verdorven. En toch gaat deze bruidegom deze verloren bruid opzoeken. Wat een wonderlijk huwelijk is dat toch. Dat de schepper, de maker, zijn eigen schepsel zal nemen tot een bruid. En dan zelfs niet zoals ze geschapen was, rein en heerlijk en prachtig, maar hij neemt haar tot zijn bruid zoals zij gevallen is, vergiftigd door de duivel. En dan zegt hij tot haar, uw maker is uw man. Dat kan toch helemaal niet. De eeuwige, de heerlijke, de soevereine, de machtige God verbindt zich aan zo'n arme, vuile bruid. Dat kan toch niet, dat past toch helemaal niet. Wanneer een engel zich zou verbinden aan een regenworm, dan zeggen wij, dat past helemaal niet. Maar de tegenstelling hier is nog oneindig groter, dat de eeuwige heerlijke majesteit zich gaat verbinden aan een gevallen, verdorven mens. En het komt tot een huwelijk. Het rijkste en de diepste huwelijk die er is. Zo'n huwelijk is niet gemakkelijk. In sommige huwelijken moet veel werk verricht worden. Maar dit huwelijk tussen de Heer en gevallen mensen, daar moet zeer veel werk aan verricht worden. Wat een geduld van de Heer. En gelukkig, er is niets te moeilijk en niets te zwaar voor deze almachtige God. Ook al moet hij zelfs mens worden, hij doet het. En ook al moet hij waden door zijn eigen bloed heen en zichzelf laten kruisigen. En dan moet hij naar de diepte van de hel gaan voor zijn bruid. Hij doet het. Waarom begint hij er zelfs aan? Wat voor eer verkrijgt hij daaruit? Kunnen wij mensen iets toevoegen aan zijn heerlijkheid? Hij is toch de volzalige God. En toch ontfermt hij zich over zo'n gevallen bruid. Hij wil zich een ontrouwe bruid verwerven. Een bruid die nog zo vaak een overspelige vrouw blijkt te zijn. En dan steeds weer teruggetrokken moet worden. Een bruid wat nog zo vaak achter de afgoden aangaat. Van hun eigen eer en van hun eigen gemak. Wat een werk heeft deze bruidegom aan zijn ontrouwe bruid. Waar hij zichzelf voor gegeven heeft. Die hij zelf tot zich getrokken heeft. Waarom begint hij eraan? Omdat hij, eeuwige, onverklaarbare liefde is. Hij wilde niet dat zijn bruid in de nacht, in de eeuwige duisternis zou wegzinken. Hij had haar lief. Hij heeft haar lief gehad van eeuwigheid af. Hij heeft haar voortdurend, constant, onveranderlijk lief gehad. Door alles heen wat in het leven van die bruid gebeurt. Want hij heeft haar lief. Dat is het geheim. En daarom is dit huwelijk wat de Heere aangaat met mensen, kinderen die hij getrokken en die hij aan zich verbonden heeft. Dat huwelijk is onverbrekelijk. Niets kan die bruid scheiden van de liefde van haar maker, van haar man. Hij zocht haar op in haar verloren staat. En hoe gebeurde dat? Hoe kwam dat huwelijk tot stand? Nou, dan zendt de Heere zijn knechten. En zijn knechten moeten verkondigen, komt tot de bruiloft. Net zoals Abraham in die ontroerende geschiedenis ook zijn knecht uitzond om een bruid te verwerven voor Isaac. En wat heeft die knecht toch goed gesproken. En wat heeft die knecht daar toch ook gebeden om Gods leiding. Dat hij die bruid zou kunnen vinden. En hij had haar nog nooit gezien. Hij was daar ook nog nooit geweest. En hij wist niet hoe het moest zijn. Maar hij vertrouwde op de Heere. Een onmogelijk werk om een bruid te vergaderen. Voor te vragen voor zijn heer Abraham en zijn zoon Isaac. Maar die knecht heeft het gedaan in vertrouwen, in geloof. En wat heeft deze knecht toch goed gesproken van zijn meester. Dat zijn meester Abraham zoveel goederen heeft. Hij heeft de rijkdom uitgestald met de geschenken van zijn meester Abraham. En gezegd, zijn meester heeft een zoon en die zoon zoekt een bruid. En zo moeten nu ook de knechten van de Heere de goedheid en de heerlijkheid van de Heere God uitstallen. En zijn heerlijk koninkrijk aanprijzen en zijn liefdesdienst heerlijk verkondigen. En te zeggen, maar deze koning heeft een zoon en hij zoekt een bruid. En daarom moeten de dienaren van het evangelie zeggen, net als die knecht tot Rebecca zei, wilt gij gaan met deze man? En zo komt de roeping tot de gemeente. Maar dan is het huwelijk nog niet tot stand gekomen. De roeping is er wel. Een welmenende roeping. Maar wat moet er nog meer gebeuren? De bruid moet verbonden worden. Het huwelijk moet tot stand komen. Rebecca moet meegaan met die knecht. En dan komt daar het huwelijk tot stand. Terug in het land Kanaan. En daarvoor is het nodig dat die bruid gaat zien. Dat die bruidegom zoveel te bieden heeft. En dan ziet die bruid dat zij zo weinig heeft. En als we de lijn dan doortrekken, dan ziet een bruid die de Heere Jezus vraagt, dan ziet die bruid hoe onrein ze is. En dat ze zo vaak en zwaar tegen deze hemelse man gezondigd heeft. Dan heeft zij te maken met de wet van Sinaï. Vandaar gaf God zijn 10 geboden. En vervloekt is een iegelijk die zich niet houdt aan deze wetten van God. En daar komt die bruid achter. En dan ziet ze dat ze schuldig staat. En dat de Heere God betaling gaat vragen voor al haar zonden. En dan ziet die bruid dat ze onmogelijk kan betalen. Maar nu wordt deze hemelse bruidegom haar aangeprezen. Dat hij al haar schulden zal voldoen. En ze gaat dan verlangen naar hem. Is er een middel om van deze straf te ontkomen? En ze gaat verlangen naar hem, maar ze kan hem niet bereiken. Gods geest werkt in haar hart. En hij laat haar schuld en zonde zien. En zij gaat daarom vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan komt die bruidegom zichzelf vertonen in het evangelie. In zijn liefelijkheid en in zijn dierbaarheid. En hij spreekt tot haar, zie op mij, zie hier ben ik. En zo krijgt die vuile bruid zicht op hem. En er komt een verlangen naar hem. Ze wil verzoend worden met hem. Ze wil verenigd worden met hem. En ze stemt het helemaal toe. Heer, ik ben onwaardig. Ik ben er niet waard dat u naar mij omziet. Ik heb geen rechten. Het is een wonder dat u nog naar mij wilt omzien. En zo verlangt ze naar hem. En hij vertoont zich aan haar. En dan komt het huwelijk tot stand. Hoe dan? Dat vindt plaats in het verborgene. Daar vindt het huwelijk plaats. Waar zij haar hart en haar ziel en haar verlangen voor hem uitstort. En daar toont hij haar zijn liefde. In de binnenkamer. Alleen die zondaar met Christus. En dan ligt zij voor hem neer in overgave. En zij omhelst hem. En hij kust haar met de kussen van zijn mond. Hij betoont zijn liefde aan haar. Ze wil verzoend worden. Ze wil met hem door het leven gaan. Ze omhelst hem. En dan is alles in haar leven van hem. En dan vloeit de liefde in haar hart. Er komt rust en vrede en blijdschap. Hij is de mijne. En ik ben van hem. En dan bloeien de bloemen anders. Dan lijkt het gras groener te zijn. En dat de zon heerlijker schijnt. Dan komt er een glans over het leven van die bruid. Want ze ziet het, haar maker is nu haar man geworden. En de engelen zien wat er gebeurt. En ze breken uit in gejubel. Maar de mensen zien ook dat er iets veranderd is bij deze bruid. Zij gaat goed spreken van haar bruidegom. Er is een blijdschap en een positieve uitstraling gekomen in haar leven. Ze is nederig en ootmoedig. Ze gaat wandelen in de liefde. Ze toont de vruchten van die persoonlijke omgang met haar hemelse bruidegom. En dan zijn er ook verplichtingen aan de zijde van die bruid. En het wordt ook haar verlangen om aan die verplichtingen te voldoen, want die verplichtingen zijn niet zwaar. Nee, het is alles de uitwerking van de liefde tot hem. En die verplichting is dat ze niet andere mannen zal liefhebben. Dat ze de afgoden vaarwel zal zeggen. Dat al haar liefde altijd voor hem mag zijn. En dan mag ze ook weten dat ze de wet niet in eigen kracht hoeft te volbrengen. Want dat kan ze niet. Ze wil het. Ja, die heilige verplichting ligt op haar, maar niet in haar eigen kracht. Ze mag het wentelen op haar maker, die haar man geworden is. En ze mag leren dat al haar vrucht uit hem gevonden wordt. Dat hij haar leven gaat veranderen naar zijn beeld. En dat zij zich moet laten leiden. Dat zij zich moet houden aan dat woord. En dat dagelijks uit lezen, uit mediteren. En dagelijks die verborgen omgang zoeken met haar bruidegom. En zo krijgt zij hem al meer lief. Omdat hij haar eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En die bruidegom verzegelt aan haar dat hij voor haar zal zorgen als een trouwe man. Dat hij haar beschermen zal tegen alle vijanden, tegen de duivel. En dan verzegelt hij aan haar dat zij nu bij hem hoort en niet meer aan de vorst der duisternis. En hij vertelt haar dat alle dingen moeten nu medewerken in haar leven ten goede. En dat ze veilig is in de armen van haar bruidegom, de Heer Jezus. Want gij verbergt hen in het verborgene uws aangezichts. Voor de hoogmoed van de man, gij versteekt hen in een hut. Voor de twist der tongen, Psalm 31. Vers 21. En zo heeft deze bruidegom medelijden met haar in al haar zwakte, in al haar moeite. Hij draagt haar door dit leven heen, totdat ze straks eeuwig bij hem aan mag komen in het vaderhuis. En daar bekleedt hij haar in volmaaktheid met de klederen des heils en met de gerechtigheid van Christus. Hij bemoedigt haar voortdurend. Hij vertroost haar. Ja, hij vermaant haar ook. Soms slaat hij haar en tuchtigt hij haar. Maar het is liefde, omdat zij anders haar eigen weg zou gaan. En zo behoudt hij haar. En hij vertroost haar, zoals een moeder haar kind vertroost. zo zal ik u vertroosten, zegt de Heer. Dit huwelijk is zo heerlijk, want ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheidheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Hosea 2, vers 18 en 19. En wanneer de bruid dit alles overziet, dan is er weer reden tot schaamte. Want ze wil hem zo graag lief hebben met alles wat zij heeft. Maar ze komt erachter dat ze dat niet kan. En zo komt ze steeds weer terug tot haar bruidegom met belijdenis van haar onmacht, van haar schuldige onmacht, van haar afbuigingen. Maar zo krijgt ze hem al meer lief, want ze ziet al meer waarde in zijn verzoenend lijden en sterven, omdat hij haar toch niet verstoot en steeds weer bemoeienissen met haar heeft en haar steeds weer nieuwe krachten verleent om te strijden tegen de zonde en tegen het verderf. O, het wordt zo'n wonder voor deze bruid dat haar bruidegom gemeenschap met haar wil hebben aan zijn tafel. Dat hij nog naar haar omziet met zoveel liefde en met de tekenen van zijn altoos eeuwig blijvende liefde. Dat zij gemeenschap hebben met het ware bloed en het ware lichaam van Christus. Daar aan de tafel. Hij gaf zichzelf voor mij. Het wordt al meer een wonder hoe ouder u wordt. En dat wordt daar gezien aan de tafel. Hoort u tot de bruid van Christus, dan mag u aan het avondmaal. Ondanks al uw tekorten. Hoe weet u of u bij de bruid van Christus hoort? Dan hebt u deze bruidegom lief. Niet relatief, maar absoluut. Wat bedoel ik daarmee? Dat betekent, hij is alles voor u geworden. Hij staat in het centrum van uw leven. U hebt hem lief, punt. En al het andere valt terzijde. Het gaat om hem. U hebt hem lief als het hoogste, als het moet, als de enigste in uw leven. U hebt hem lief. En u wilt dat hij beslag legt op uw leven. En door die liefde hebt u verdriet dat u hem niet meer lief hebt. En daarom verlangt u ernaar om hem al meer lief te hebben. Want uw liefde is zo verbroken, ook al is het absoluut en ook al staat het centraal. En ook al gaat alles in uw leven om hem, toch is het allemaal maar stukwerk. Allemaal zo gebrekkig, allemaal zo bevlekt. En steeds weer strijden tegen jezelf en steeds weer strijden tegen verkeerde gedachten. Och Heere, u en ik, wij passen niet bij elkaar. En toch kunt u niet bij hem vandaan blijven. Want u hebt hem lief met een liefde van verlangen. U dorst naar de Heere. Zijn overdenking is voor u zo zoet om hem te overdenken. U hebt een liefde van vreugde in hem. Maar ook een liefde, ja nogmaals, van verdriet over wie u bent. Maar ook een liefde van verlangen, van begeren. Dan begeert u dat hij alles voor u zal zijn. Kent u dat verlangen? Kent u dat begeren? Die bruid leert ook nog meer. Leert ook op hem te vertrouwen. Op hem te rusten. En alles van hem te verwachten. En dan gaat het in het leven niet meer om uzelf. Niet meer om uw eer. Maar dan gaat u om hem. Om meer en meer van hem. Wanneer u nou vreest dat u deze liefde niet hebt, dan mag u vandaag, vanmiddag tot hem komen. Zelfs in deze kerkdienst, dan mag u in stilte tot hem komen. Want hij komt tot u in deze dienst. En hij laat het u allen vragen, wilt gij niet gaan met deze man? Hij roept u ernstig. En welmenend. En al uw gebrek en al uw tekort, dat doet niet ter zake. Ook al had Rebecca niks. Isaac had alles. En Abraham nog meer. Hij heeft alles voor u. U mag uzelf laten vallen voor hem. Met al uw gebrek, met al uw schuld, met al uw onmacht, met al uw onreinheid. En u mag opzien tot hem. Heere, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig. Mijn ziel dorst naar u. Mag ik met u gaan? En hij zal u niet versmaden. Hij hoort zo'n gebed. En wanneer u deze liefde kent in uw hart. Maar het is nog zo gebrekkig. Beleid dat ook maar. En bereid u zich voor. Want het avondmaal is voor, niet voor rechtvaardigen. Maar voor mensen die gebrekkig zijn. Maar het blijft niet zo. De Heere begint nu al te werken in uw leven, dat u toch vrucht gaat voortbrengen. Maar straks, ja, dat is aan het avondmaal een voorsmaak. En ook een uitzien naar straks. Want straks, dan leidt men u in statie uit uw woning. In kleding rijk gestikt, tot uw koning. En daar is geen gebrek. Daar zal alles volmaakt zijn. Amen. Wij zingen Psalm 45, het zevende vers. Psalm 45, vers 7.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, hoe kan uw heerlijkheid en uw liefde onder woorden gebracht worden, dat u zich ontfermt over een onreine bruid, die u zo vaak voorbij geleefd heeft en ook zo lang, maar dat u ondanks haar schandelijk gedrag, dat u tot haar komt en dat u haar vraagt om met u in het huwelijk te treden. Het is een wonder van ontferming. Heere, leer ons dat zien. En wilt u ons indrukken geven van wie wij zijn? En wilt u ons indrukken geven van wie u bent? O Heere, verneder ons en verhoog uzelf. Ja, verheerlijk uzelf en uw liefde. En vertoon uw glans in ons aller hart en leven. En laat ons maar zien hoe verdorven wij zijn. Maar wij bidden u, wilt u uw hand matigen, wanneer we onze verdorvenheid leren zien. Want dat is een zeer verdrietige zaak. Doe het, Heere, voor zover dat nodig is, om ons klein te krijgen en om ons aan u te verbinden. Ja, doe ons leven met u. Wil u volk en kinderen voorbereiden op het avondmaal komende zondag. En wil daar als de hemelse bruidegom gereed staan om uw volk daar te ontmoeten. Wilt u uw bruid voorbereiden, dat zij na zelfbeproeving mag komen aan de tafel. Wilt u uw naam daar verheerlijken. Gedenk ons in deze week. Zegen werk dat gedaan mag worden. We dragen u ook op het werk in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit. Ook wanneer deze week admissie-examens gehouden zullen worden. Wij bidden u om wijsheid en leiding. En kon het zijn dat wij verblijd mogen worden met jonge mannen die door uw geest bekwaamd zijn. Al zien ze zichzelf als onbekwaam, maar die toch door de nood gedreven worden om zich aan te melden, om dienaar van u te worden. Heere, wilt u onze kerken zo zegenen. Heere, gedenk ons in uw barmhartigheid. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 72, vers 10. Psalm 72, vers 10. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.